Zo, hoe voelen jullie je?
Nou, ik heb me wel beter gevoeld.
Echt, hè? Er heerst weer een griep en die is niet best. Jij hebt hem al gehad, Erik.
Ja, dus ik zit hier helemaal veilig. Ik voel me helemaal vrij, want ik kan gewoon bij jullie zitten zonder problemen.
Nou, ik niet.
Dus, Annemarie heeft geen kinderen, dus die heeft ze ook nog niet gehad. Dat scheelt. Maar hij is niet best. Ik kreeg vanochtend nog van Luc een appje. Rise like a phoenix, omdat ik me weer wat beter voelde. Ik heb hem daar wel op geantwoord, maar ik klink als een kraai. Dus hou er rekening mee. Ik ben gewoon snotverkouden. Ik kan er niks aan doen, maar ik ben weer opgekrabbeld. Dus we zijn er weer. Rob, jij bent er ook weer. Je ziet nog wat witjes.
Ja, ik ben nog niet helemaal terug hoor, maar wel op de weg terug.
Heel goed. We gaan gewoon lekker beginnen. Ik ben Bridget.
Ik ben Rob Goossens.
Ik ben Erik de Munk.
Ik ben Annemarie de Gunder.
En dit is de BOVD podcast. Ja, we starten met Royalty News. En wel met de Engelsen uiteraard. Aangeschoven is Annemarie de Kunde. Annemarie, welkom. Ik zag je echt deze week nog in Engeland staan natuurlijk. Weer voor Buckingham Palace. Want je bent er eigenlijk altijd direct ter plaatse als er iets gebeurt. En er was nogal groot nieuws. Namelijk, per ongeluk is bij koning Charles kanker ontdekt toen hij aan zijn prostaat geopereerd werd. En eigenlijk is heel Engeland en de wereld in rep en roer. Want dit nieuws wordt normaal nooit gedeeld. En nu wel.
Nee, klopt. Hij wil heel transparant zijn over zijn ziekte. En het gaat natuurlijk ook wel opvallen op het moment dat hij niet bij publieke evenementen aanwezig is. Maar het is wel opvallend dat hij gewoon zegt dat hij kanker heeft. En dat doet hij ook wel om aandacht ervoor te vragen. Hij is ook beschermheer van een aantal organisaties die zeg maar te maken hebben met kanker. Dus hij wil dat gewoon echt op de kaart zetten. En ik denk dat dat wel een hele goede zaak is. Maar het is inderdaad wel een breuk met traditie. Koningin Elizabeth, daar hebben we nooit iets van gehoord als ze ziek was. En zijn grootvader, King George VI, daar wist ook nooit iemand wat van. En hij is op een gegeven moment geopereerd. En toen werd er bij hem longkanker geconstateerd. Dat werd toen ook niet gecommuniceerd. En op een gegeven moment is die een paar maanden later overleden daaraan. En toen was ook heel Engeland in shock. Dus misschien heeft hij daar ook wel een les uit getrokken.
Nou, en ik denk ook inderdaad voor die bewustwording dat Engeland ook denkt, oké, als het zomaar ontdekt kan worden bij hem per ongeluk, misschien moeten we ons wel laten testen en het in ieder geval laten checken.
Ja, precies. Want het is inderdaad toevallig aan het licht gekomen. En dat komt natuurlijk omdat hij bloedtest heeft laten doen, urineonderzoeken, misschien ook wel scans. En daar is het naar voren gekomen. Er wordt natuurlijk in het midden gelaten nu wat voor soort kanker het is. En dan wordt er gezegd van, waarom vertelt hij dat niet gewoon? Want nu is er heel veel reden tot speculatie. Maar ik heb ook na zitten denken, als je het vertelt, bijvoorbeeld ik heb longkanker of blaaskanker of zo, dan gaan natuurlijk media echt op volle toeren. Want dan wordt er gezegd van, hoe ziet het behandelplan eruit? Hoeveel reden heeft hij om zorgen te maken?
En daar misschien gaat het natuurlijk niet om.
Nee, daar gaat het niet om. En dan wordt er misschien zelfs in die end wordt er gezegd van, moet William niet klaargestoomd nu worden? Want het risico is wel heel groot dat hij misschien zou kunnen overlijden. Dus nu houden ze het transparant, maar ook wel een beetje bij zichzelf. En ik denk dat dit de juiste manier is.
Maar toch denk ik dan, het is best wel apart dat Harry, waar het contact natuurlijk niet zo goed mee is, zeker niet na alle onthullingen die hij in zijn eigen boek Spare heeft gedaan, dat hij heel snel naar Engeland toe is gevlogen om toch bij zijn vader te zijn. Dat zegt toch wel iets?
Ja, het zegt misschien niet iets over hoe serieus het met Charles is. Natuurlijk, er is kanker gediagnosticeerd, dus het is serieus. Maar niet per se de ernst daarvan. Maar het kan ook iets zeggen over hun relatie. Dat ze achter de schermen toch gewoon goed contact hebben op het moment. En dat Harry zoiets heeft van, ik ga nu toch naar Engeland om mijn vader te zien. En het is ook al een lange tijd geleden dat ze elkaar één op één hebben gesproken. De laatste keer dat hij in Engeland was, was tijdens de kroning. Toen hebben ze elkaar niet één op één gezien. Hij vloog gelijk weer terug. Dus laten we hopen dat de relatie gewoon goed is. En we weten ook wel uit Spare, maar ook uit andere boeken, Endgame bijvoorbeeld van Omid Scobie, dat Charles altijd wel degene is geweest die een handreiking heeft gedaan. Dus hij wil altijd wel gewoon dat het contact goed is.
Maar ik vond zelf de timing best wel gek, want er kwam dus het bericht naar buiten dat hij dus kanker had, Charles. En toen daarna kwam het bericht van Harry komt vanuit Amerika naar Engeland toe. Terwijl ik neem aan dat Charles al eerder dan dat bericht natuurlijk of wist dat hij ziek was. Dus ik had het gevoel, heeft dan Prins Harry vanuit LA dat gelezen in de krant en dacht hij toen, ik kom naar huis? Want dat vond ik best wel wat laat eigenlijk.
Nee, het is ook gecommuniceerd naar buiten toe dat Charles zelf zijn zoons heeft opgebeld om het nieuws te vertellen. En dat is ook wel uniek, want voorheen had Harry het inderdaad misschien in de kranten gelezen. Dus het zegt iets over hun relatie, dat ze het gewoon goed contact hebben. En misschien juist daarom denkt Harry ook van, nou, hij heeft mij persoonlijk gebeld. Ja. Ik ga nu toch even naar hem toe.
En ze hebben ook afgesproken op de persoonlijke plek, toch?
Ja, in Clarence House. Ik was er zelf ook bij toen Harry aankwam. Dat is het woon.
Dat je erbij zat.
Ik was erbij,
kopje
ja.
thee erbij ja, en alles.
Nee, toen hij aankwam. Ik stond buiten te posten. Dat Clarence House, dat is het woonadres van Charles en Camilla. Dus daar ging hij naartoe. Het gesprek duurde iets, ja, ik denk 3 kwartier misschien of zo. En toen vertrok Harry weer en daarna ook Charles. En
was Camilla daar dan niet bij aanwezig?
Camilla zat wel in de auto toen Charles weer wegging. Ik weet niet of hij of zij ook bij het gesprek aanwezig was.
Die heeft in de auto-sudoku zitten maken.
Wie weet.
Dat is toch wel apart, hè, hoe dat allemaal gaat. Toch? En dat wij dat allemaal zo nauwlettend in de gaten houden. Ja. Ook. Het gaat over leven en dood. Het gaat over ouderschap en je kinderen. En eigenlijk hebben wij er toch helemaal niks mee te maken.
Kijk, en dat dan bijvoorbeeld ook Meghan Markle meteen weer wordt afgeschilderd als een of andere heks. Dat ze niet meekomt. Want dat is natuurlijk shocking. Want het is toch haar schoonvader. Terwijl ik denk, nou ja, hallo. Laat eerst Harry en Charles het gewoon even lekker met elkaar oplossen achter gesloten deuren. En dan misschien als het echt heel slecht met hem gaat of als het nodig is, dan komt ze dan. We hoeven niet meteen haar...
En
meteen...
de kleinkinderen.
Precies, ja. En de kleinkinderen. We hoeven haar natuurlijk niet meteen weer in die hele put mee te schuren.
Jij viert toch ook geen kerst met je schoonfamilie, terwijl je wel dol op ze bent?
Dat klopt.
Ja.
Ja, wat dat betreft, ik vond dit een van de eerste chique acties van Meghan in tijden om niet mee te gaan.
Ja, ook.
Juist door niet mee te gaan, ging het niet over Harry en Meghan. En ging het gewoon over vader en zoon. Dus pluim voor Meghan, wat mij betreft.
We gaan eventjes naar Kate, want Kate heeft ook een operatietje ondergaan.
Ja, zeker. Die heeft ook 2 weken in het ziekenhuis gelegen en ze is nu wel weer
een operatie
thuis.
Dus wel. Dat
ja, ook wel een operatie aan haar buik. Dus ook niet bekend wat het is. Zij kiest er echt voor om dat niet te delen. Dat zorgt ook weer voor speculatie. Maar ik denk dat iedereen het wel respecteert. En in Engeland geldt ook hele strenge wet als het gaat om het publiceren van medische gegevens. Dus
terecht
in Engeland
ook,
gaat het terecht. Dus niemand brandt zijn vingers daaraan ook. Maar ja, het is natuurlijk wel opvallend als je 2 weken in het ziekenhuis moet liggen en dan daarna nog maanden moet herstellen. Dat is dan wel een serieuze operatie. En William is
En als je dan denkt aan je buik, dan denk je toch ook wel snel aan iets wat bij een vrouw vrouwenlijf misschien niet goed is. En dan zou je ook denken, stel dat het de eierstokken of de baarmoeder is, dat je daar ook juist aandacht voor zou willen vragen.
Ja, dus ik denk dan eerder dat het iets is wat misschien een beetje toch wel naar is en gênant misschien ergens ook wel.
In de privésfeer.
En misschien kan het dat ze straks hersteld is en dat ze haar verhaal doet. Dat zou kunnen om er alsnog aandacht voor te vragen. Maar op dit moment is het allemaal heel... Ja, ik denk dat ze heel kwetsbaar is, als ik het zo begrijp. En William die heeft er nu ook weer voor gekozen om... hij zou eerst weer volle bak aan het werk gaan. En nu heeft hij er toch voor gekozen om weer bij Kate thuis te blijven en de kinderen. Dus dat zegt ook misschien weer iets over dat het toch nog niet echt zo lekker gaat. En dat ze dus inderdaad wel zeker die tijd nodig heeft om te herstellen, ja.
Nou, sowieso. Dan lijkt het weer net een echte familie. Dat ze er gewoon voor elkaar zijn.
Ja. En dat is ook wel weer een breuk met de traditie. Want voorheen was het natuurlijk altijd Queen Elizabeth. Alles moet wijken voor de kroon. Dat zagen we ook in The Crown. En Charles heeft die mentaliteit ook wel gehad toen zijn zoons opgroeiden. En rondom de dood van Diana. En nu zie je heel duidelijk dat ze een bewuste keuze maken voor het gezin. En ik denk dat dat alleen maar past nu ook. Deze tijd.
Maar vinden de Britten dat dan ook leuk? Want die willen natuurlijk toch nog steeds hun lintjes doorgeknipt zien en zo. Of vinden die dat oké?
Ja, ik denk dat ze het wel oké vinden. En dat is ook omdat de media natuurlijk daar ondersteunend over praat. Dus dan nemen ze dat ook wel een beetje aan. Ja, wat kan je ervan zeggen ook?
Nou ja, ik vind het gewoon goed. En ik leef ook best wel met William natuurlijk mee. Ik bedoel, hij doet alles thuis. Hij geeft dan die 3 kinderen, nu zijn vader er nog overheen. Ik vind wel
hoeveel
respect.
Mensen hebben ze in dienst om daarmee te helpen?
Dat hebben ze natuurlijk ook. Maar ik vind het wel fijn dat hij dan toch doet.
Dat hij er
je kunt natuurlijk ook zeggen.
Dat is inderdaad heel fijn.
Die 3 kindjes moeten natuurlijk ook wennen. Dat ze hun moeder 2 weken niet gezien hebben. Die was natuurlijk in het ziekenhuis. Nu moet ze herstellen. Dus dat is natuurlijk voor die kindjes best wel... ik vind het wel goed dat ze het zo doen, hoor.
Married at First Sight. We moeten even terug naar belangrijke zaken. Want ik hoorde net in de wandelgangen dat Erik dus fan is.
Ja.
En ja, hoe is het mogelijk? Waar is achter dit gebeurd? Nou, oh ja, nee, ik ben helemaal bij.
We gingen natuurlijk gisteren vergaderen over wat er in de podcast moest, wat we moesten behandelen. Ik zei nou, Mavs moet er dus in, want ik ben dus
even voor duidelijkheid, ik was niet bij de vergadering omdat ik echt ziek op bed lag.
Ja.
Dus ik hoorde het hier in de wandelgang.
Precies. Nou, het is dus ook zo, ik had wat aanloop struggles, ik moest er even inkomen. Maar goed, nu zit ik erin en dat komt voornamelijk, ik zal het me gewoon eerlijk bekennen, eigen volk eerst. Het homostel is nu ook toegetreden tot het kandidatenveld in de laatste aflevering. En dat vind ik dan toch wel heel erg leuk. Gerben en Erik.
Ja.
En wat wel
wat
uniek...
vind je van hun?
Nou, ik... Ja, ik moest aan Erik even wennen. Die vond ik, daar werd in de uitzending ook aan gerefereerd dat hij wat neppig was. Een beetje acteerde, dat had ik ook. Ik dacht, wat zit jij in een soort overdrive en wat doe je overdreven? Gerben vond ik zelf... Ja, die werd een beetje neergezet als een soort van... heilige, fantastische man en een droomman. Terwijl ik dacht, als elke keer als hij zijn mond open trok en ik dat accent hoorde, had ik al een soort binnenwaartse erectie. Dus het was voor mij niet per se een ideale
terugtrekkende,
man. Ja, zo terugtrekkende. Maar wat ik wel grappig vond, is dat ze elkaar dus al kenden. Dus dat ze dus al een date hadden gehad.
Hoe leuk.
Voorafgaand
aan hun
huwelijk.
En toen wisten ze ook dat één van de twee mee ging doen aan dit programma. En daarom hebben ze het afgenomen.
Precies, want ze hadden dus een date gehad. Dat was dus niet per se onsuccesvol. Dat was best wel leuk. Ze wilden elkaar eigenlijk nog een keer zien. Hebben ze dus niet gedaan, want Married was toen al in beeld. Dus dat vond ik wel grappig. En je zag ook aan de reactie toen ze dus die trouwzaal binnenkwamen allebei, dat ze, ja, ze herkenden elkaar ook. En het was echt wel van, oh, en ze vertelden het ook allemaal eerlijk. Ja. Precies, ze waren best wel blij om elkaar te zien. Het was niet van, oh nee, daar heb je die weer van die slechte date. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zich verder gaat ontwikkelen tussen die twee.
Maar ja, als je naar hun kijkt, moet je ook naar de rest kijken. Of spoel je dan door?
Nee.
Toch? Dus dan kijk je ook naar de rest. Dan moet er ook wel bij een paar anderen nog iets bij je boven zijn gekomen.
Nou ja, wat mij
of een vreugde, of een irritatie, of een iets van een emotie.
Nou ja, wat mij vooral opvalt. Kijk, ik kijk natuurlijk voor het eerst. Dus het valt mij gewoon op. En ik vraag me af of dat alle seizoenen is. Dat het best wel een soort treinongeluk is bij al die matches. Dat je echt denkt, huh?
Sommige dingen begrijp ik wel. Sommige dingen begrijp ik helemaal niet. Bijvoorbeeld bij Sarat en Malou. Dan denk ik, waarom zijn zij nou bij elkaar? Maar nu kom ik er langzaam achter dat zij eigenlijk een spiegel zijn voor elkaar. Soms is dat ook wel goed natuurlijk, dat je eigenlijk hetzelfde in elkaar herkent, maar ook dezelfde valkuilen herkent. En dan kan je het misschien weer terugkoppelen naar jezelf en daar iets aan gaan doen.
Ja, ik vind het dan wel vrij treurig dat je dat dan ontdekt, zeg maar, als je op vakantie bent. En
ja, je hebt je net opgegeven voor zo'n programma.
Ja, dus daarom. Dus misschien, dat is misschien, ik weet niet. Dat vind
soms
ik dan allemaal
snap
zo.
Ik het wel.
Ja, dat snap ik ook. Maar ik vind het gewoon cringe. Ja, dan denk ik echt, ik denk bij heel veel stelletjes dat ik denk,
ja, bij Dirk
dat
en Anneke denk
ik
niet dat het nog goed gaat komen. Maar die willen gewoon allebei eigenlijk niet. Ik begrijp überhaupt niet dat ze aan het programma meedoen. Dan nog eventjes nieuws voor de fans van Jurassic Park. Want Hollywood gaat het concept nog verder uitmelken, alsof we nog niet genoeg hadden. Met een nieuwe cast, een nieuwe reeks. De verhaallijn wordt weer helemaal opnieuw uitgevonden. In 2025 zou de eerste film al in de bioscoop moeten gaan draaien.
Eerste van 8, neem ik aan.
Ja, kijk, ik vind dit natuurlijk... Kijk, die vorige is nog pas een jaar oud. Dat was zeg maar de afsluiting van de reeks. Hè? Dus dat was weer met die eerste drie die we van die eerste... Die grote acteur Sam Neill zat er weer in. Laura Dern, die we nog kenden. Dus we hebben nu helemaal dat verhaal afgesloten. En dan nu zijn we 2 jaar verder. En dan komt het dus weer gewoon een hele reboot. En gaan we het allemaal weer opnieuw doen. Denk
ja, maar
ik,
denk je niet dat dit gewoon voor de nieuwe generatie is? Dat het ook niet voor ons meer is?
Nee, maar ik vind het wel heel snel elke keer. Dat ik denk, oké, had dan...
En makkelijk ook.
En makkelijk, dan denk ik. En ik snap het, hè. Want het is natuurlijk een miljarden omzet voor Universal. Alleen had er dan heel even een paar jaar, een jaar of 5 overheen laten gaan. Weet je, dat we, nou ja, dat we wat meer afstand hadden. En dan, hups, een nieuwe cyclus.
Je kunt nu wel die oude cast gebruiken als dinosaurussen. De mensen zijn die mensen zo oud dat als je op hun buik drukt, dan komt er aardolie uit.
Dat is wel voordelig, dat klopt. Die kunnen gewoon ingezet worden als dino. Nou, dat, misschien, is dat
cameo.
Misschien is dat het wel gewoon.
Win-win.
Dan nog een leuk nieuwtje over Celine Dion, want ze was natuurlijk aanwezig bij de Grammys. Iedereen stond versteld, ze zag er ontzettend goed uit. Ze kreeg een staande ovatie van iedereen. En ze mocht uiteindelijk aan Taylor Swift voor de 4e keer deze belangrijke award uitreiken. Aan Taylor Swift voor de 4e keer, want niet door Celine Dion aan haar. Celine Dion kreeg hem ooit natuurlijk zelf voor Best Album uitgereikt. Ze zei het zelf door Sting en Diana Ross. En nu mocht ze hem voor de 4e keer dat Taylor Swift hem kreeg uitreiken aan Taylor Swift. Haar eerste keer natuurlijk dat ze hem uitreikte. Alleen toen kwam Taylor Swift helemaal blij dat podium op. En bekeek Celine Dion niet.
Nee.
Maar nog niet eens even een dankjewel of
nee, en dat was echt vreemd, want het was gewoon heel speciaal. Hè? Want Celine Dion, voor de mensen die dat niet weten, kan me niet voorstellen. Maar goed, die is ziek. Die zien we eigenlijk nooit meer. Af en toe een keer een vaag Instagram-filmpje wat ze zelf opneemt, zittend. De gekste verhalen gaan over Celine Dion de ronde. Dat ze in een rolstoel zou zitten, dat ze niet meer kon lopen.
De spieren werken niet mee,
ze heeft een stiff person syndrome, dus dat ze de spieren niet meer onder controle heeft. Onder andere ook haar stembanden niet. Nou goed, dus ze treedt al heel lang niet meer op. Dus we dachten eigenlijk het slechtste van haar. Ze kwam als een soort, nou, over de Phoenix herrezen. Dat was gewoon best wel speciaal. Ze was daar, deed een dramatische dialoog. Nou, was allemaal, ze deed haar dramatische monoloog, zoals ze altijd doet. Maar het vond er goed uitzien. Nou ja. Toen kwam dus dat moment inderdaad dat dus Taylor Swift opkwam en ze negeerde haar gewoon compleet. Sterker nog, ik vind het vrij knap dat je een award van iemand kunt pakken zonder diegene aan te kijken, wat echt heel vreemd was. En ze werd ook ik was namelijk opgebleven, ze werd afgefakkeld door de fans meteen op X, Twitter, van hoe kan je nou, en het is een icoon en belachelijk. Nou goed, ze heeft het goed gemaakt door daarna nog op de foto te gaan met Celine.
Maar het was eigenlijk al te laat.
Het was gewoon vreemd, want ook tussen de uitreiking, of dat Celine het zei en dat ze opkwam, zaten echt een paar minuten. Ze ging namelijk echt iedereen omhelzen, nog net niet bij de garderobe, echt iedereen. Maar Celine niet. En dat was gewoon bijna alsof ze het bewust deed. Dat ze dacht, nou, die vrouw heeft nu de aandacht wel gehad.
Heb ik geen zin
nu ben ik, precies.
Terwijl Miley Cyrus hem van Mariah Carey kreeg. En die zette haar natuurlijk eigenlijk op de voorgrond. Ja. Haar MC-naamgenoten.
Want ook bij de interviews achteraf begon Miley de hele tijd over Mariah. Hoe fantastisch dat was.
Ja, dat heeft ze niet helemaal lekker.
Nee, dus dat was niet echt goed. Maar het was wel fijn om Celine weer te zien. Ja. Kijk, en hoe het nu met haar gaat, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Maar ik vond het dus beter aan toe dan dat ik
dan
eigenlijk
dat ik dacht.
Ja.
Zeker, ik bedoel, op basis van alle verhalen dacht je inderdaad dat er een soort van schrompje hoopje is.
Dat we
ik
gewoon
dacht alleen wel dat ze net aankwam, want ze had haar jas nog aan.
Ja, die jas
dat
was
wel.
Waarom had ze
dat
die
weet
jas
ik eigenlijk
aan?
Ook niet.
Ik hou echt van mooie kleding en alles. Ik snap heel vaak dingen ook wel, terwijl mensen het dan niet snappen. Maar deze dacht ik, ja.
Ik denk dat ze het
niet.
Gewoon heel misschien koud had, want ze had het daarna op die foto met Taylor Swift, had ze ook nog steeds die jas aan. Dus heeft hem ook
ik denk ook omdat ze natuurlijk zo mager is en daar heel veel kritiek steeds op was, dat ze iets wilde verhullen. Maar dat kan ook met een iets groter, minder grote.
Nou, en als je al stijve spieren hebt, als
moet
het koud
warm
is, dan wordt het allemaal nog stijf. Dus misschien dat
ze had net helemaal met tijgerbalsem ingesmeerd. Ja, precies. En ze had natuurlijk, ze moest dus wel het podium of in ieder geval had iemand aan haar hand die er dan naar het podium begeleidde en weer eraf. Dus dat het niet, dat er is natuurlijk wel iets aan de hand.
Absoluut. Ik vond het fijn om er te zien zo. Absoluut. Het is weer tijd voor de verrassingsbeller. We gaan bellen.
Denk niet, Bridget, dat wij nu het snelste zijn.
Nee? Denk je dat we niet zo scherp zijn?
Ja, maar dan ligt de druk zo hoog op mij.
Ja.
Met Piet. Oh shit, dat mag ik niet zeggen, hè?
Dit is een lolbroek. Oh, ja. Piet, maar ik ben het niet.
Nee, sowieso geen Piet.
Piet, hoe ziet jouw dag er vandaag? Oh, ik hoor de lach. Hoe ziet jouw dag vandaag eruit? Wat ga je doen? Zometeen.
Nou, ik moet vanuit de mooiste stad van Nederland moet ik naar 020 toe. Dan moet ik werken.
Dennis Wening.
Dennis
uit
Den Haag!
Wening? Ja, ik kan het zeggen. Dennis
van
Wening.
070.
Jezus, nee, dat is echt snel.
Ik hoorde het eigenlijk al aan de lach. Toen dacht ik, huh, is het zo? Ja. Wat goed. En waarom moet jij vandaag naar Amsterdam?
Ja, ik heb mijn kantoor daar zitten. Dus ik dan moet ik af en toe op en neer.
Oh, oké. Okay.
Er moet tegenwoordig ook nog gewerkt worden.
Het had niks met Wie is de Mol te maken, waarvoor je eventjes naar Mexico was afgereisd.
Nee. Dat was even een leuk, dat was wel een leuk uitje.
Was wel leuk, hè? Als oude mol weer een keertje terug. Terug in het nest.
Ja, ik kreeg het belletje. Denk, nou, dat was best nog vrij kort daarvoor nog.
Ja.
Dan kwamen ze dus met het idee. Dus ik werd ineens gebeld van eten en van Wie is de Mol. En ik zo, dan gaan we terug naar Mexico. Ik zo, ja, het werd ik steeds blijer. En zeiden ze, ja, we dachten wel, we hebben een leuke rol voor jou daar. Dus,
als papierversnipperaar. Als geldversnipperaar.
Ja, als papierversnipperaar. Ik ben ook wel echt in contact met de mol zelf. En ik vond het ook vooral echt heel grappig. Om die blik van iedereen, zeker met Kees en Tooske en zo, die natuurlijk allemaal wel kent en zo, dat je dan naar het langs rijdt. Dus jongens, dat is een beetje best, hè?
Maar jij hebt dus de mol al gezien. Jij weet wie het is.
Ja.
Als een van de weinigen in Nederland.
Ja, ik heb diegene ook echt gesproken. Dus dat zie je natuurlijk allemaal later pas.
Ja.
Maar ik ben wel echt in contact geweest.
Is de goede mol, vind je, so far?
So far, ja. Yeah. Yeah. Wie... Ik ga nu heel erg tegen nadenken.
Nee, want ik wilde vragen nu wie je toch zo... Ik wilde zeggen nu wie toch zo onder elkaar zijn. Wie is het? Je kunt het gewoon meteen maar zeggen. Daar zijn we er vanaf.
Het is natuurlijk een hele moeilijke rol. Als je zelf de mol bent, is het moeilijk. Maar als je het niet bent en dus eigenlijk niet in die sfeer zit... en wel weet wie het is, dat is bijna moeilijker.
Lijkt me
om je
ook
niet te verspreken.
Ja, het was ook, zeg maar, toen ik de mol was... en toen ik uiteindelijk... want dat vergeten heel veel mensen natuurlijk... maar je mag het natuurlijk, je hebt maar één vertrouwenspersoon... en dat was in dit geval natuurlijk mijn vrouw Stella. Ja. Maar op het moment dat je dan thuis komt... en je gaat de afleveringen kijken... Dan ben je al een half jaar misschien al uit dat spel. Ja, dan komen natuurlijk ook nog eens een keer de vrienden en familie die gezellig op de bank mee willen kijken naar Wie is de Mol. Dus voor hun moet je ook nog eens
Het is een heel langdurig geheim wat je met je meedraagt.
Ja, want dan ben je weer door. Oh, je bent door! Yay!
Wie vind je tot nu toe, als je naar de afleveringen kijkt, het beste het spel spelen?
Ja, dat is ook een lastige. Want ze doen allemaal hun best.
Ja, dat is mooi. Heel politiek correct.
Dan heb ik een andere vraag. Was het gesprek voor de afgelopen aflevering het eerste moment dat je met deze mol contact had? Of wist jij het al voor het seizoen van start ging?
Ik wist natuurlijk wel... Ja, ik wist het wel.
Ga jij nu zijn Instagram-account af in je hoofd? Kijken of er al wat linkjes...
Ik weet dat nieuwe mollen wel regelmatig advies inwinnen bij oude mollen.
Oh, zo.
Dat kan zeker, want ik weet dat... ik heb dat bijvoorbeeld toen niet zelf met Jan Steen.
Ja, dat wilde ik net zeggen, ja. Ja,
dus dat kan, want het is natuurlijk best wel een verantwoordelijkheid. En er zijn ook namelijk echt heel veel mollen die... Er zijn verleden geweest die echt bijna door de zenuwen... al een rol verklapte, zeg maar. Dus je moet echt wel goed voorbereid erheen gaan.
Maar dan neem je dus eigenlijk nog iemand in vertrouwen?
Nou ja, kijk, als je mol bent geweest, dan mag je in principe, dan heb je eigenlijk al zo vertrouwen, ook binnen het programma, mag jij het wel weten vaak.
Ja, van de ander.
En het helpt ook echt, hè? Want door jouw advies heeft Jan een ontzettend brutaal, misschien wel de brutaalste mol aller tijden kunnen worden. Dat was misschien lastig geweest als hij had gedacht van ik moet het allemaal zelf uitvinden. Dus wat dat betreft,
hoe brutaal je bent, want ik was ook wel brutaal. En ik zeg, op het moment dat je merkt dat, weet je, dan gaan mensen bijna niet geloven dat je het bent zoals je kan. Ja, van, dat kan niet. Dat kan niet.
Ja, was wel een goeie. En van jou ook trouwens. We hebben van je genoten. Gaan we nog andere leuke dingen van je zien binnenkort? Ik vond het wel leuk op televisie. We missen je.
Ik ook. Ja, ik ga wel weer meedoen met... ik weet helemaal niet wat ik mag zeggen, maar dat is minder belangrijk.
Doe maar, joh. Het is maar boeien
van. Nee, maar ik ga wel weer met een speciale aflevering meedoen van de Code for Goppens. Met Lea Alkemade. En ik ben wel weer aan het praten over nieuwe programma's. Maar
De Code voor Koppens. Ik verstond je niet.
Dat komt in Nederland en in België wordt die uitgezonden. Dus dat is wel een hele leuke speciale aflevering waar ze ons weer als duo willen hebben. Omdat wij zo leuk zijn samen natuurlijk.
Ja. Dus met mijn oude Mattie, Matthias Koppens, doet daar ook aan mee. En daar heb ik ooit Beauty and the Nerd meegemaakt. Leuk vent. Doe er goed van. En ik zie dat je met je vrouw, met Stella, helemaal druk aan het trainen bent. En aan het gezond fit boy aan het worden bent. Samen met een fit girl. Je bent lekker bezig. Ja. Met trots op je.
Ja, ik weet je. Ik moet even de focus nu even. Gewoon even een beetje blikken op de toekomst. Nou, daar hoort inderdaad ook sport erbij. Wat wel, moet ik eerlijk zeggen, poging 399 is voor mij.
Maakt niet uit.
Om weer eens wat te doen. Maar in deze tijd is het wel goed om met die kop gezond en er fit te houden. En je lichaam natuurlijk dan, hè? Je body.
Helemaal goed.
Je body is je tempel.
Niet je tempel. Je krijgt er maar één. En dan moet je het de rest van je leven mee doen.
Precies.
Oké, okay, heel veel liefs aan je vrouw, Dennis. En hopelijk doe ik het snel.
Is goed. Doei, doei.
Nou,
doei.
De mediawereld ontrafelt.
Ja, we hebben onze royalty-journalist even teruggeroepen, want we krijgen regelmatig vragen binnen die gaan over het Koningshuis. Dus dat is mooi meegenomen. Uitgelezen kans om daar eens een keertje eentje uit te pikken nu zij Annemarie toch in de buurt is. Dit keer een vraag van Selma uit Den Haag. Selma vraagt zich af, Annemarie, of het soms lastig is om met de Rijksvoorlichtingsdienst om te gaan. Ben je bijvoorbeeld wel eens teruggefloten?
Teruggefloten. Wat ik heel grappig vind is dat iedereen een soort of een beeld heeft van de RVD als een soort terrorbeweging die alles blokkeert en waarbij niks mag. Nou, wij werken ook in de entertainment industrie. Daar heb je te maken met managers die ook zo hun plasje doen over wat je zegt of wat je wil gaan zeggen. En ik vind het fijn samenwerken met de RVD. Zeker de laatste jaren. Ze vertellen steeds meer zeg maar op achtergrondbasis, waardoor je ook meer dingen snapt. Dus ze gaan ook wel met de tijd mee en teruggefloten. Zij kunnen niets verbieden, maar ze kunnen wel dingen adviseren. Bijvoorbeeld een foto van Alexia in bikini, ik zeg maar wat. Dan kan ik zeggen van, nou, hebben jullie dit gezien? Wij gaan hem publiceren en dan kunnen zij zeggen, nou, je mag het helemaal zelf weten. Maar ja, als je dit doet, dan kan er misschien wel een consequentie aan vaststaan.
Sorry, maar dat klinkt toch hartstikke mafioos? Dat is toch niet een suggestie? Nee. Dan weet je toch dat er zware consequenties zijn op het moment dat
je... Niet vanuit hun, maar de koning kan je dan voor de rechter slepen. En dat bepaalt de koning dan weer zelf. Dus zij adviseren ons.
Maar zij adviseren ook de koning. Dus ze zegt tegen jou, oh, ik weet het niet, ik zou het niet doen hoor. En dan tegen de koning, pak die Annemarie, pak die Annemarie.
Ze heeft een hele goede verstandhouding met de koning en de koningin. Dus dat gaat echt niet gebeuren bij ons allemaal.
Maar ik wil natuurlijk niet per se de hele zure meid uithangen. Maar zij is toch een paar jaar geleden een persreis geweest waar we niet naartoe mochten komen, omdat ze toch boos op ons waren. Er is toch gebeurd met iets?
In Griekenland ook toch? Dat je dat had laten zien, dat huis.
Oh, dat... Ja.
Dat is niet hetzelfde.
Nee, dat is niet hetzelfde. Inderdaad, maar die foto, dat was van Amalia. Die had een musical zelf geschreven. En daar zat ze ook op. En daar zat ik achter in de zaal.
Jij bent daar naartoe gegaan.
Ja, dus dat was heel leuk om daarbij te zijn. En wij hadden een foto van de binnenkant gepubliceerd. Niet eens is Royals daar op te zien. Ja, misschien in de verte Prinses Beatrix of iets dergelijks. En toen vonden ze dat wel heel vervelend.
Maar
en
ze hadden zelf toch ook iets op de Insta gezet?
Ja, dit was op het Instagram-account van de Koninklijke Schouwburg waarin het was. Dus het was ook niet eens per se zeggen. Ja, zij had ook nog een foto van zichzelf. Dat ze dat promo voor maakte.
Dus toen dacht ik al, nou ja, dan kom je er toch zelf mee naar buiten.
Ja, ja, precies. En daarom hadden ook mensen kaartjes gekocht. Alleen dat die musical was zo'n heet hangijzer. Beatrix was heel boos dat wij er toen waren. Amalia was heel boos. De koning was heel boos. Die kwam zo buiten stormen. Toen hij zeg maar naar de Schouwburg naar binnen liep. Zo, mediacode. Zo, hij was heel boos. Dus,
tegen jou?
Nee, tegen iedereen. Okay, ja. Want wij stonden te filmen allemaal natuurlijk. En dat is natuurlijk dan ook de reden waardoor hij extra let of er foto's naar buiten komen. En dan reageert hij daarop. Maar ja.
Nou ja, maar toen was het toch ook dat we mochten toen toch niet naar de volgende gebeurtenis mochten we toch meer komen?
Toen was inderdaad daarna de fotosessie in leg. En toen werd er gezegd, toen werden we niet uitgenodigd. Nee. Maar wat wel zou mogen, is, je hebt altijd een soort persafzetting. We mochten op zich wel dan een eindje verderop staan en het anders
op
nog
de
vastleggen.
Berg,
Maar toen zeiden
dat hebben we niet gedaan. Dat hebben we niet gedaan.
Nee, precies.
En wat was het dan met Griekenland? Dat je daar een bootje voor dat huis
doorde? Ja, klopt. Dat was een inschattingsfout.
Maar voor de rest hebben we een hele goede band met de RVD.
Ondanks dat alles. Nee, wij dachten dat het een leuk idee zou zijn om in de zomer een zomeritem te maken over hun vakantievilla. En dat ik daar dan naartoe zou gaan en dan in de buurt een leuke reportage zou maken. Niet echt nagedacht over het feit dat ze daar misschien zouden kunnen zijn. En daar waren ze. Dus ik wilde shots, beeldopnames gaan maken vanaf een bootje. Zo richting hun woning. En ineens kwam daar de beveiliging aan. En ik zag Maxima naar beneden lopen in de badpak. Zij ging zwemmen en ik dacht, oh, dit is echt foutenboel. Dit is foutenboel. Dus de beveiliging kwam op me af. Wat doe jij hier? Ik zeg, nou, wij zijn beeldopnames aan het maken. Ja, liever niet. Dus wij verder weer beeldopnames maken. De beveiliging die bleef me achtervolgen. Is het nog niet genoeg? Zou je niet eens weggaan? Want ze worden binnen toch wel heel boos nu. En dus de koning die was daar inderdaad niet zo blij mee. En toen hebben wij er wel voor gekozen om het item niet die dag nog uit te zenden. Maar iets later, toen ze weer terugkwamen van vakantie. Maar dat is zelf ook een beetje een af... Ja.
Nee, want zij zeiden dus liever niet. En jij dacht, ik ga gewoon lekker door. Dus je trek je er ook niet altijd iets van aan.
Nee, ja, je moet ook wel een item maken. En het ligt ze niet in de weg, zeg maar. Ik ga hun niet vastleggen. Ja, misschien per ongeluk, maar we gaan het niet uitzenden. En ik ben daar niet voor niks. Ik was daar één dagje weer, wederom. Dus ik moest wel alles eruit halen. Dus dan spreken we wel mensen. Ja, en dat vinden ze inderdaad niet leuk. En daar heb ik ook, dat snap ik ook heel goed. Maar dit was een ongeluk eigenlijk dat ze daar toch waren.
Oké, dus als we even terugkomen naar de vraag. Ja. Je bent nooit teruggevloot, maar soms zeggen ze liever niet. En dan is het ineens maanden radiostilte. Dat is alles.
Vanuit hun kant? Ja. Nee, dat ook niet hoor. Nee, ze zetten zich er wel eens makkelijk overheen. Nee, ik vind
ze weten
heel...
natuurlijk ook niet altijd dat dat Annemarie is. Kijk, toen dat met Peter gebeurde, toen wist ze natuurlijk, toen was jij net bij de koning en koningin aanwezig in Duitsland, België?
Ja, staatsbezoek aan Duitsland.
Duitsland. Ja. Dus toen hebben ze jou ook daarop aangesproken en met je daarover gesproken. Het was ontzettend hartverwarmend en lief wat ze deden. En toen hadden ze een beeld van Annemarie, maar die keren daarvoor was het steeds de RVD. Dan hadden zij natuurlijk niet het idee dat dat Annemarie was.
Nee, precies. Dat,
dat weten ze nu.
Die ene vrouw op dat bootje, terwijl ik in mijn badpak ging zwemmen. Dat wisten ze gelukkig niet. Nou, dat weten ze nu als ze nu luisteren. Ja, dat was Annemarie.
Ik heb wel eens gecheckt inderdaad, van nemen ze mij dat nou kwalijk? Want ja, op een gegeven moment...
Zou je toch vervelend vinden, ja.
Ja, dat weet ik dan niet zo goed, zeg maar. En toen hebben ze gezegd, nee, dat is...
Je doet ook gewoon je werk.
Ja, ik doe ook gewoon mijn werk. Ja. En zo is het ook, toch?
Nou, ik vind het een goed antwoord. Jij, Rob?
Ik ben ook tevreden.
Ja, is het ontrafeld?
Dankjewel, Annemarie. Ja. En dank Selma natuurlijk voor je vraag. Heb je ook een vraag, dan kun je die insturen via Instagram of per mail naar rtlboulevard@bluecircle.nl. En ook kun je tegenwoordig als nieuw op Spotify je vraag doorgeven via onze page.
Het is helemaal niet nieuw.
Nee, maar het staat er zo in nog steeds alsof het nieuw is. Dat vind ik heel grappig.
Het was ooit nieuw.
Een jaar geleden.
Een keer was het nieuw.
Nou, dan gaan wij aan de slag om jouw vraag te ontrafelen.
Nou, dan gaan we verder. We kunnen er niet omheen. En dat doen we gelukkig ook niet. We moeten het echt even hebben over het NPO-rapport dat vorige week is gepubliceerd. Daaruit bleek dat grensoverschrijdend gedrag breed speelt bij de landelijke publieke omroep. Met signalen hierover is niet voldoende professioneel en doortastend omgegaan door de omroepen en door de NPO zelf. Nou, de afgelopen maanden hebben we het in de uitzending, maar zeker hier ook heel vaker gehad over het onderwerp Matthijs van Nieuwkerk en de zijnen. En Rob en Bridget die hadden daar toch allebei niet per se dezelfde lijn in. Rob, voor dit rapport stond jij nog wat meer open voor de tweede kans. En Bridget, jij niet. Jij had namelijk best wel behoorlijke vraagtekens.
Ja, maar die lag niet zozeer bij de tweede kans voor Matthijs. Die lag meer bij het zo snel naar buiten brengen van het Matthijs binnenhalen bij RTL. Ja. En niet even dit rapport afwachten.
Nee, precies. Nou ja, dat rapport is er dus nu. En we gaan het onderwerp bespreken aan de hand van een aantal krantenkoppen. En dan ben ik heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. En we beginnen meteen met een heet hangijzer. Want de Volkskrant kopte op 5 februari Matthijs van Nieuwkerk vanwege nieuwe beschuldigingen voorlopig niet aan de slag bij RTL. Nou, Bridget, laten we met jou beginnen. Wat vind jij daarvan?
Nou, ik vond het voornamelijk frappant dat ik Peter van der Vorst in verschillende interviews... Nou, het was steeds hetzelfde interview met heel slecht geluid in een hokje bij RTL. Hoorde zeggen, met de kennis van nu hadden we het toch anders gedaan. En dan denk ik echt, want we hebben het hier ook met Tina Nijkamp destijds nog, hè, met het jaaroverzicht van de BVD-podcast erover gehad. Toen schoof zij nog naar voren dat ze het waarschijnlijk naar buiten bracht, omdat de samenwerking met DPG op dat moment anders op het spel stond. Dus ze moest eerlijkheid bieden. En ik dacht al, maar waarom vertel je dit in godsnaam nu al? Weet je wel, al heb je hem binnengehaald, hou het nog voor je. Waarom gaan we dit nu naar buiten brengen? Ik vond het al niet zo'n slim idee dat we hem binnen hadden gehaald. Maar oké, iedereen verdient een tweede kans. Maar laten we in ieder geval wachten op dat rapport. En dan nu met de kennis, dat hoorde ik hem letterlijk zeggen. Met de kennis van nu hadden we dat misschien beter niet kunnen doen. Dan denk ik, dat is toch echt kennis die je destijds ook al had.
Ja, dat ben ik niet helemaal met je eens.
Een fatsoensregel dat je in ieder geval eventjes een rapport afwacht.
Achteraf heb je sowieso 100% gelijk, dat mogen duidelijk zijn. Alleen het was niet dat ze helemaal niet wisten wat er in dat rapport zou komen. Matthijs heeft op verschillende momenten natuurlijk contact gehad met die commissie, heeft de commissie te woord gestaan. En de commissie heeft letterlijk tegen hem gezegd dat op basis van hun bevindingen er geen reden was tot een vervolgonderzoek naar hem als persoon. Kijk, als je nu...
Maar Matthijs weet toch zelf wel wat hij in het verleden heeft gedaan en niet?
Ja. Ja, dat zou je wel zeggen. Ja. Maar als je nu ziet wat met name BNNVARA naar buiten heeft gebracht, dat schreeuwt om een onderzoek naar de persoon. Ik bedoel, zelfs, ja, we moeten nu weten,
maar
is het waar
dan
of
is het toch
niet
van Matthijs vrij dom om dan nu alweer de publiciteit op te zoeken. Alleen maar omdat je denkt dat het onderzoek niet over jou ging. Maar hij weet toch zelf wel wat er in het verleden is gebeurd?
Ja, dat is een goeie.
Ja, of ja. Dat weet hij dus niet, want hij blijft het natuurlijk zelf ook ontkennen. Dat vind
nou,
ik ook...
niet alles.
Nee, niet alles, maar bijvoorbeeld wel dat hij iemand bij de keel echt zou hebben gegrepen. Dat soort dingen dan dus niet. Nou goed, wat ik zelf opvallend vond, dat dan donderdag kwam dat rapport. Donderdagavond kwam dat interview in de Volkskrant BNNVARA. En dan heeft RTL er dus nog een heel weekend met Matthijs over na moeten denken, voordat ze die samenwerking opschorten. Ze hadden dat natuurlijk ook meteen vrijdagochtend kunnen doen.
Zeker.
Toch, Rob?
Ja.
Ik denk dat het voor het imago-schade voor RTL beter was geweest als ze het gelijk hadden gedaan.
Ja, maar dat ze meteen hadden gedaan.
Zeker, absoluut. Omdat nu eruit zag alsof ze hun schouders erover ophaalden. En dat was niet het geval, want ze zijn gewoon in gesprek geweest vanaf het moment dat het rapport uitkwam. Maar ja, blijkbaar wilden ze ook dus niet alleen met het persbericht naar buiten, maar ook met die brief die nog geschreven moest worden.
Van Matthijs.
Precies.
Ja, maar wat vonden we van die brief? Want er stond volgens mij 37 keer het woord ik in. En er werd niet gerept over eigenlijk de ander. Of de slachtoffers in dit
iedereen,
geval.
Iedereen had het over Matthijs, toch? Dus dan vind ik het niet heel gek dat Matthijs zelf het ook over Matthijs heeft.
Maar als eerder zeg je, ik heb al sorry gezegd. Ja. Dat ondermijnt ook volledig wat er nu opnieuw naar buiten is gekomen. Want dat is een beetje zoals je vroeger kon zeggen, ja, ik heb toch al sorry gezegd. Ja, dus hoef je het niet nog een keertje te doen. En daarna kom je met een brief met 37 keer, beginnend met het woordje ik. Dan denk ik, ja, maar het gaat niet alleen maar over jou. Nee. Dat is juist het hele punt. Misschien als je dat in zou zien en echt zelf je kop op het hakblok legt en toegeeft wat er is gebeurd, of hè, dat je inderdaad een klootzak bent geweest, zonder dat je per rol die je hebt gespeeld dat aanwijst. Hè? Ja. Maar gewoon in de algemeniteit, dan was hij er veel beter vanaf gekomen.
Maar het is nog steeds mogelijk dat hij gewoon echt de nieuwe dingen, dat hij zich dat echt niet realiseert. En juist daarom is het ook belangrijk.
Ja,
dat
is natuurlijk helemaal ernstig. Als je nu nog steeds niet weet of niet realiseert wat er is gebeurd. Ik moet je heel eerlijk bekennen, toen destijds het Volkskrant artikel naar buiten kwam, dacht ik eerlijk gezegd, met wat we allemaal wel een beetje hoorden in de wandelgangen en wat er gonste achter de schermen, dat het eigenlijk over heel iets anders zou gaan.
Ja, over de relaties op zijn
dat het over seksueel grensoverschrijdend gedrag zou gaan. En nu komt daar natuurlijk langzaamaan toch ook een topje van de ijsberg naar buiten, dat het daarover gaat. En heb ik het niet over privésfeer, hè? Want wat jij in je privé-tijd doet, moet je helemaal zelf weten. Dan heb ik het daadwerkelijk over de machtsverhoudingen. Dat je een presentator met een stagiair, of weet je wel, die verhoudingen, daar moet het dan over gaan. Ja, want nogmaals, dus wat jij zelf doet.
Ja. En dat je Champions League aan het spelen bent, maar niet functionerende, maar wel knappe meisjes mogen blijven.
En, dat soort dingen.
Anderen die gewoon inhoudelijke kritiek leveren op een beslissing, die worden eruit geflikkerd. Ja, dan wordt het allemaal wel een stuk lastiger.
Maar dat kwam toen niet naar buiten. Dat komt nu wel langzaamaan een beetje naar buiten. En dat bedoel ik de hele tijd te zeggen. Matthijs is niet achterlijk, hè. Hij weet heus wel wat er wel en niet is gebeurd. En hij weet ook wel dat dit niet de weg is.
Maar hij weet het echt niet, maar dat zegt ook
heel veel.
Er wordt bij heel veel televisieprogramma's onderling een hele hoop uitgevroten.
Ja, dus het wordt nu wel op de man afgespeeld. Dat is misschien niet de bedoeling. Daarom zeg ik ook, ik vind wel dat iedereen een tweede kans verdient. Prima, maar dan had je het heel anders aan moeten vliegen. RTL had het anders aan moeten vliegen. Matthijs had het anders aan moeten vliegen. Dit was totaal nog niet het moment. Was nog eventjes laid back.
Nee, en ik vind, om toch even terug te komen op die brief waar hij het ook over zichzelf heeft en hij BNNVARA onder de bus duwt en een slechte werkgever noemt. Terwijl ik denk, nou ja, zij geven openheid van zaken nu. Iets wat laat, maar goed, vind ik wel wat ze over hem zeggen. Nou ja, we hebben natuurlijk in Hollywood dat met die MeToo ook zo vaak gezien dat die mannen eerst alles ontkenden. Nou, toen kwam er in de rechtszaak of kwam er van alles naar buiten. En toen in één keer kwam dat geheugen langzaam terug en zat het toch... Zat de vork toch
waard,
ja, zat de plek. Denk ik, hier beneden, dat we had ook een les kunnen zijn om vanaf het begin te kunnen zeggen, oké, nou, dit staat in de Volkskrant, dit heb ik gedaan, dit is er gebeurd, ik heb er spijt van, oprechte spijt. Maar ja, dat is hier ook weer niet gebeurd.
En dat was ook niet bij het interview van Boulevard, want daar hebben we hier ook een discussie over gehad. Ja, ik geloofde hem niet, wat hij toen stond te vertellen. Ja, jij wel. En nu valt het me ook wel weer op BNNVARA, Suzanne Kunstelaar, wordt nu voor de bus gegooid, inderdaad. Terwijl zij die mensen heeft gesproken en eindelijk een platform geeft, een stem biedt aan die mensen die dus niet gehoord zijn daarvoor. En dan vind ik het toch weer jammer dat het nu weer een vrouw is die dan de poten af worden gezaagd omdat ze hiermee komt.
Nou, ik vind dat eigenlijk helemaal niet, dat te weinig gebeurt. Ze is een soort van BNNVARA Juice kanaal begonnen over Matthijs van Nieuwkerk. Terwijl ze heeft al die mensen gesproken. Je kunt het zo sterk maken door wel dat onderzoek te gaan doen. Door gewoon met appjes, met feiten te bewijzen van dit heeft Matthijs allemaal uitgefroten. En zo heeft hij het verdoezeld om ook duidelijk te maken waarom de directie in die tijd dan niet heeft ingegrepen. Of de directie wist het wel. En iedereen die daar nog zit, die flikker je er ook uit. Ze had alle kans om het op zo'n manier te doen. Maar nee, zij kiest ervoor om alles ongecontroleerd de wereld in te gooien.
Nou, dat is niet helemaal waar. Het was naar aanleiding van dit rapport en Jeroen, want ze zat natuurlijk bij Sofie en Jeroen, die vroeg aan haar, maar is het dan wat je nu bespreekt aan te wijzen aan de presentator? En de presentator van dat programma was Matthijs van Nieuwkerk.
En jij denkt dat Jeroen Pauw dat niet wist?
Natuurlijk wist Jeroen Pauw precies wat hij aan het doen is. Het is
Suzanne Kunstler, die had net dat interview aan de Volkskrant gegeven, waar het ook in stond.
Maar wat heeft ze dan verkeerd gedaan? Ik denk juist, fijn dat eindelijk iemand zijn mond opentrekt.
Nou, het is een
setup.
Maar
omdat het dan een vrouw is, dan moet ze in één keer weer de mond houden.
Nee, zeker niet. Nee, sterker nog, als zij had gezegd, ik ga eventjes alles wat we weten over Matthijs van Nieuwkerk op straat gooien, en Robert Kiewiet, fuck you too, jij gaat er ook uit. Want Robert Kiewiet was ook toen verantwoordelijk, zit nog steeds in hetzelfde gangetje als Suzanne Kunstler. Dan had ik gezegd van oké, een vrouw die de ballen heeft om gewoon met een vlammenwerper de hele boel schoon te vegen, daar heb ik respect voor. Maar op het moment dat het over...
Je vindt het een lafje.
Ja, omdat Matthijs al lang weg is. Dit is eigenlijk hetzelfde. Ik heb toch al sorry gezegd. Want degene op wie je alle schuld afschuift, die is niet meer in jouw organisatie werkzaam. Dus dan, zij is erin geslaagd om de hele aandacht af te leiden van dat er bij BNNVARA ook gewoon een probleem zit. Want dat noemt Matthijs geloof ik ook in die brief. BNNVARA komt ook niet heel fraai uit
zeker
dit onderzoek.
Niet, zeker niet.
Ook het afgelopen jaar, nadat die misstanden al aan het licht waren gekomen, is het nog allemaal niet heel fraai geworden daar. En door het nu zo over Matthijs te hebben, hoeft ze het niet daarover te hebben. Terwijl ik vind dat zij wat dat betreft echt wel wat heeft uit te leggen.
Ja, zo had ik er nog niet naar gekeken. Ik had heel erg het gevoel dat er eindelijk een vrouw de mond open durft te doen. En al die mannen nu op haar vallen. En gelijk zeggen, ja, dat doet ze alleen maar om de eigen straatjes schoon te vegen. Terwijl ik denk, ik vind ook wel dat je echt ballen moet hebben. Ja. Om voor al die mensen te gaan staan en het durft te zeggen.
Ja, dus als zij nu inderdaad wel Robert Kiewiet eruit gooit en gewoon door de organisatie gaat en zegt van oké, hier heeft een stoelendans plaatsgevonden, maar er zitten allemaal vieze foute mannetjes, gewoon lekker één deurtje verder, eigenlijk gewoon met nog steeds dezelfde functies, eruit jullie.
Nou, wie weet, dat, vindt dat nog plaats?
Dan is mijn inschatting dat dit vooral een afleidingsmanoeuvre is blijkbaar verkeerd geweest. Dan neem ik dat met liefde terug. Maar nu ziet het er te veel uit als een afleidingsmanoeuvre.
Ik hoop dat je luistert en dat je hier iets mee kan met deze informatie. Want ik zou het heel erg jammer vinden als dat het zou zijn. Ik hoor je en ik snap je ook. Ik snap je punt. Maar ik hoop dat er inderdaad nog meer uit gaat komen.
Nou, en ik ben bang dat het te noodzakelijk is dat er gewoon echt schoon schip gemaakt wordt. Ja, als je nu deze week ook weer las dat de NOS invloed heeft gehad op formuleringen in het rapport. Dat kan toch
niet? Nee, dat kan niet.
Ja, dat
en ik ben het ook eens met jullie in dit geval dat het te veel op de man wordt gespeeld. Want ik heb heel veel van dit soort grensoverschrijdend gedrag meegemaakt op de werkvloer. Van hoofdredacteuren tot presentatoren tot
samenstellers
tot wat dan ook op verschillende gebieden. En die werken vaak ook nog ergens. Ja, ook al zijn ze misschien niet meer op die plek, dan werken ze wel weer ergens anders. Dus dat er schoon schip en dat er een nieuwe generatie moet komen die het anders gaat doen, daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja, want dan kunnen we lekker door naar de volgende, want er is dus nog iemand hoog uit de boom gevallen afgelopen week, namelijk NPO-directeur Remco van Leen. Die legt zijn taken neer naar een aankondiging van onderzoek van grensoverschrijdend gedrag. Rob, laten we bij jou beginnen. Hoe kijk jij daarnaar? Dat hij dan nu. Er was al heel veel gedoe over hè, rond hem. Maar goed, nu heeft
hij. Ja, Yvonne de Kottewaaier ja. die wist te melden dat NRC bezig zou zijn aan een groot verhaal over dus deze man, Remco van Leen. Niet een heel bekende man, nee. Wel in Hilversum.
Maar de opvolger van Frans Klein is
inderdaad,
hij.
Inderdaad. Hij heeft Frans Klein in eerste instantie als interimer opgevolgd. Daarna heeft hij het definitief overgenomen. NRC ontkent dat ze aan die publicatie bezig zijn. Ik geloof dat NRC zelf ook in het artikel hierover schreef dat ze volgens Yvonne de Kottewaaier bezig zijn met een artikel hierover, wat heel erg, nou ja, meta is, om het zo maar te zeggen. Maar het belangrijkste uit wat dus Yvonne de Kottewaaier hierover wist te melden, is dat ook de NPO-bestuursvoorzitter Frederike Leeflang al op de hoogte was van die beschuldigingen op het moment dat ze zijn benoeming definitief maakte. En ook hier geldt, je bent pas schuldig, je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Dus dat moet onderzocht worden.
Maar dan wel raar dat je iemand daar neerzet, toch? Waar dat soort beschuldigingen rondom zijn.
En zeker als er dus al een groot onderzoek gaande is, omdat je weet dat er reden is om je vraagtekens te hebben bij de interne cultuur. Als dan Frederik Leeflang die signalen niet serieus genoeg genomen heeft, moet zij er ook uit.
Ja, precies. Precies.
Nou dus, en Remco van Leen, dat lijkt me nu ook een heel lastige zaak als dit speelt. Omdat ik ook, nadat deze eerste berichten kwamen, toen sprak ik allemaal mensen die zeiden van nou, ik was al benieuwd wanneer het een keer over hem zou gaan. Omdat blijkbaar iedereen al heel lang weet dat hij niet heel erg netjes is.
Nee, maar dat zou dan ook weer tientallen vrouwen zijn. Hè? Dat is natuurlijk ook niet eentje waar het over gaat.
Ja, en weet je wat me ook wel opvalt in de hele discussie? Dat ik hoor heel veel mensen zeggen, die presentatoren, Mart Smeets, die natuurlijk zelf zijn boekje te buiten ging in het programma Buiten Beeld door een rode kaart weg te geven
zo.
En zich nogal hautain op te stellen tegenover Koen Verbraak, die een vraag aan hem stelde die hij niet prettig vond. Het gaat heel vaak over de presentatoren. Ja, ik ben zelf natuurlijk ook presentator. Ik voel me totaal niet aangesproken in deze. Het gaat natuurlijk heel vaak over mannelijke, wat oudere presentatoren. Dus misschien moeten we ook eens kijken, wat dieper kijken naar inderdaad die hoofdredacteuren, samenstellers en al die met machtsposities bekleden, dat er wel meer bij komt kijken dan dat je alleen maar presentator hoeft te zijn.
Ja, want dat was natuurlijk ook, dat was ook in die documentaire werd ook gezegd, hè, als je dan bekend wordt of je wordt presentator, dat doet iets met je. Of dat, terwijl ik dan denk, dat geloof ik wel bij sommigen, maar sommigen ook helemaal niet, maar dat geloof ik ook. Maar er zit natuurlijk meer achter. Er zit natuurlijk,
dat lijkt me
wel. Het moet natuurlijk ook in je persoonlijkheid zitten, of narcisme, of onzekerheid, of wat dan ook. Het is natuurlijk niet dat alleen maar omdat je bekend wordt, dat je dan meteen...
Nou, ik ben al 30 jaar bekend. Ik heb nog nooit tegen iemand te schreeuwen, omdat
daarom,
ik mijn zin wilde.
Dus dat is natuurlijk ook een beetje makkelijk gedacht dat dat
heel
is. Ja.
Dus we moeten het iets breder gaan trekken.
Ja, ik denk ook dat het gewoon mannen zijn die denken dat er van ze verwacht wordt dat ze een soort van alfamannetje worden op het moment dat ze presentator van zo'n programma zijn en dus een soort van kapitein op het schip. En zich daardoor gewoon gaan misdragen en denken dat dat een fatsoenlijke manier van leiderschap is.
Maar dat zijn
is.
Dus ook inderdaad mensen in leiderschapsposities, als leiders van een programma.
Ja,
en, daar lopen er nog ook heel veel van rond, hoor. Ook die eerst bij de Wereld Daardoor zaten en een hoop hebben verneukt, die nu weer bij een andere late night gewoon staan.
Ja. Nog heel even over Willem.
Verneukt, geneukt.
Eén van de twee. Bridget, je had het al even over Mart Smeets. Nog even wat uitgebreider over. Want dat was natuurlijk wel echt verschrikkelijk hoe hij zich gedroeg in dat programma.
Ja, maar het was ook zo dom eigenlijk. Dat hij had zelfs daar niet door wat hij deed. Hij zat eerst eens te ontkennen dat geen enkel redactielid tegen hem opkijkt. Of niemand denkt dat hij de baas is. Of niemand is bang van hem. Waarop Koen Verbraak nog een keer dezelfde vraag stelde. Maar wist je dan echt niet, dat ging over de handgeven of niet aan een vrouwelijke presentator waar die al enige tijd mee werkte. Maar die had hij dus nog nooit gezien. En hij had zich niet kunnen voorstellen dat hij ooit had gezegd, wat moeten we hiermee? Want dat zei hij tegen haar.
Sterker nog, hij wist eigenlijk nog steeds niet wie ze was.
Nee. En zijn vrouw ook niet. Nee, niemand wist het. En toen zei Koen dus nog een keer, maar dan echt niet, snap je dan echt niet? Nee, ik zeg het nog een keer, ik snap echt niet. Als je het nu nog één keer vraagt, dan geef ik je een rode kaart. Oh, zegt Koen, ik ben wel benieuwd hoe die kaart eruit ziet. Ik ben bijna geneigd om nog een keer te stellen. Nou, hij is rood. Maar je zag in zijn hele houding, het vuur kwam uit zijn ogen. In alles dat ik dacht, zie je nou zelf niet?
Nee.
Dat iedereen ook, nu bang van je wordt.
En ook in een programma wat gaat over grensoverschrijdend gedrag.
Die man heeft geen idee.
Nee, vond hij nog steeds die vragen niet echt kunnen. Terwijl ik denk, maar dan heb je toch eigenlijk helemaal geen idee wat er aan de hand is in de wereld. Wat je
maar
nu aan het doen bent.
Maar ik denk dat buiten het kader Mart Smeet zelf, die überhaupt niet weet wat er in de wereld speelt of aan de hand is. Het was hem alweer hoor, de podcast van deze week. Vergeet vooral niet te abonneren. Kan ook gewoon via onze gebruikelijke page. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week.